Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven in der eeuwigheid. Laten wij met elkaar de berijming van deze woorden gaan zingen met Psalm 133, daarvan het eerste, tweede en het derde vers. Wij mogen ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Nadat wij dat hebben gedaan, mogen we zingen Psalm 146, het vijfde vers, als een belijdenis waarmee we daar ook mee instemmen. Het is die Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146, vers 5. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij mogen vanmiddag de Bijbel open doen. Opnieuw lezen we een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Dit keer uit de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. We lezen Galaten 5. Het hele hoofdstuk is de schriftlezing. Galaten 5. In Galaten 5 vanaf vers 1, daar lezen wij het woord van God als volgt. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen, want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert, zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naasten lief hebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, tegenover elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu eerst met elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere, getrouwe en barmhartige Vader in de hemel. Wij zijn op deze dag voor de tweede keer hier in uw huis bij elkaar gekomen. Als uw gemeente, Heere, u heeft ons geroepen. Om ook op deze middag hier te zijn in uw huis onder het woord. We hebben zojuist uw woord ook geopend. We hebben erin gelezen. En Heere, dan is het goed om u te danken. Om uw naam te eren op deze middag. Want Heere, wij mogen uw liefde en uw trouw zien schitteren in het feit dat wij hier opnieuw mogen zijn vanmiddag. U bent het die ons bij elkaar brengt. Heere, u heeft ervoor gezorgd dat in deze wereld er een boodschap mag klinken van vergeving en genade, van liefde en hoop, van toekomst en uitzicht. En wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u zelf bent gekomen. En dat u uw Heilige Geest hebt gestuurd om zo door middel van dat evangelie het donker op te doen klaren en het licht voor ons te maken. Heere, wat bent u goed voor zondige mensen. Mensen die dat niet verdienen en die u toch opzoekt en ontmoeten wilt, keer op keer. En Heere, dan zijn wij deze middag bij elkaar. Dan mogen wij straks naar verkondiging van uw woord gaan luisteren. En dan bidden wij, wees u met uw Heilige Geest bij ons. Wees u in ons. Want Heere, wij moeten u belijden dat wij vanuit onszelf zo hardhorend zijn. En zo blind ook voor de dingen van u. Wij willen u bidden, Heer Jezus Christus, wilt u met uw Heilige Geest ervoor zorgen dat uw woorden niet langs ons heen zullen schieten. En dat we straks de kerk uitgaan op dezelfde manier als dat we erin gekomen zijn. Maar raak ons aan, Heer. Schenk uw Heilige Geest in ons hart en in ons leven op dat we de woorden van eeuwig leven mogen horen en mogen indrinken als woorden van levend water. Getrouwe Vader in de hemel, zo willen wij u bidden. Wilt u dat tot stand brengen voor ons allemaal zoals wij hier zitten? En wilt u ons ook zo als gemeente opbouwen, Heren, vanmiddag? Wilt u ons doen toenemen in de liefde tot u, tot elkaar? En ook wanneer wij uw liefde niet kennen, Heren, wanneer we misschien juist wel heel erg op zoek zijn naar allerlei dingen in deze wereld. Dingen van het tijdelijke leven. Wilt u ons dan vanmiddag stilzetten? Ons een halt toeroepen? En ons wijzen op de eeuwige dingen? Heren, dat willen wij u bidden. We vragen u, geeft u het aan ons hier in de kerk? Geeft u het aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon? Geeft u het aan allen, Heren, die op een of andere manier deze dienst horen en meemaken? Geef dat het goed zal zijn. En dat wij in alles op u gericht mogen worden. Opdat wij u de eer zullen geven in ons leven, want daartoe heeft u ons geschapen. Heren, wij willen vanmiddag denken aan hen die op dit moment niet hier in de kerk kunnen zijn. Vanwege ouderdom, vanwege ziekte, of om andere redenen, Heren. Wij bidden u of u uw zegen wil geven aan hen die dat betreft. Wilt u ons een gezegende dienst geven waarin we de eer van uw naam mogen bedoelen en wilt u daartoe ook alles zegenen wat in deze dienst gebeuren mag? Heren, wees u met ons wanneer we naar uw woord luisteren, wanneer we uw woord brengen, wanneer we dienen als kosten, wanneer we spelen op het orgel, wanneer we op de kinderen passen. Heren, wat onze plek ook vanmiddag is, hoe u ons ook inschakelt vanmiddag, geeft dat we in dat alles u zullen ontmoeten en dat het goed zal zijn. En wilt u dan ook wegnemen alles wat in de weg staat om vrijuit naar uw woord te kunnen luisteren? Wilt u het werk van de Satan verstoren, dat die ons geen hinder doet? En wilt u zo in vrijheid uw woord laten verkondigen? Getrouwe Vader, zo komen wij tot u. En wij bidden u, hoor ons gebed. Niet om wie wij zijn, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, laten wij nu eerst gaan zingen uit Psalm 119 ter inleiding op de verkondiging. Psalm 119, daarvan het derde en het 87ste vers. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uwe geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En ook het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 116, daarvan het eerste en het negende vers. Psalm 116, vers 1 en vers 9. U krijgt dan gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de emeritikas, de derde voor rente en aflossing en bij de uitgang hangen de bussen bestemd voor het adoptiefonds. De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen, Galaten 5. En daarvan het 13e vers, Galaten 5, vers 13, waar we lezen, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Daar mag u de zusters ook bij denken. Alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wanneer u de inhoud, de diepste inhoud van het evangelie nou met één woord zou moeten aangeven, wat zou dan dat woord zijn? Wat zou u dan antwoorden? Ik denk dat er heel wat verschillende antwoorden mogelijk zijn. Het hangt er maar van af hoe het heil van de Heer Jezus nou je leven is binnengekomen, als het goed is. Hoe de Heilige Geest nou dat heil van Christus in je leven heeft neergelegd. Wat betekent Christus werk voor jou? Vraag dat bijvoorbeeld aan een Afrikaanse vrouw. Dan zal zij misschien zeggen, nou voor mij is het vooral genezing wat de Heer Jezus mij heeft gegeven. Want enkele maanden geleden werd ze opgezocht door een christelijke hulporganisatie en kreeg ze medicijnen tegen de aids. Die hebben het ziekteproces geremd en daardoor kan ze nu voor haar kinderen blijven zorgen en hen opvoeden. Genezing. En dan niet alleen maar door die medicijnen voor haarzelf en heil dus ook via dat alles voor haar kinderen. Maar ook omdat ze in die handreiking die ze daar kreeg van die mensen die haar op hadden gezocht, iets van Christus liefde had ontdekt. En zo tot geloof was gekomen. Dus ook geestelijk genezen. Maar iemand anders die zal misschien weer een heel ander antwoord geven. Als iemand bijvoorbeeld een heel verleden erop heeft zitten, waarin die heeft geleefd ten koste van anderen. Puur zijn eigen weg gegaan in het leven. Geen rekening houdend met mensen om hem heen, nee. Die waren er alleen maar ten dienste van hem of van haar. En toen staande gehouden. Toen door het woord van de Heer Jezus gegrepen en stilgezet. En zo iemand die zal misschien zeggen, nou voor mij is het vooral vergeving. Vergeving voor alles wat ik heb misdaan. Vergeving die de Heer Jezus mij schenkt. Daar moet ik van leven. En hopelijk ook vergeving van die mensen ten koste van wie die heeft geleefd. En weer iemand anders die zal zeggen, nou, Christus heeft mij vooral verlost. Verlossing. Verlost van onrust in mezelf. Onrustig zoeken naar geluk door je helemaal te storten op een carrière of op een baan. Verlost van verslaving. Verlost van liefdeloosheid, van een koud en stenen hart. Nou, daar heeft u zo drie woorden waarmee je het heil van Christus kunt aangeven. Genezing, vergeving, verlossing. Het zit er allemaal in, gemeente. Het evangelie is zo rijk. Het is als een diamant. Als je een diamant tegen het licht houdt, dan zie je een bepaalde kleurschakering. Maar als je hem net even kantelt, dan is het plotseling weer helemaal anders. Dan ziet hij er weer helemaal anders uit. Zo rijk is het evangelie ook. En zo gebruikt de Heilige Geest het ook en snijdt hij het op maat. Omdat wij ook allemaal verschillend zijn van elkaar. Hij weet wat wij nodig hebben en hoe we het horen mogen en moeten. En gemeente, hoe zal het voor die Samaritaanse vrouw zijn geweest? We hebben vanochtend daarover gehoord vanuit Johannes 4. Hoe zou zij het eigenlijk genoemd hebben? De verlossing die de Heer Jezus haar gaf. Ik denk dat zij het vooral zal hebben gehad over bevrijding, over vrijheid. Want dat was toch datgene wat die man daar bij die bron aan haar had gegeven. Hij had de zonde in haar leven omhoog gehaald. Maar niet om haar daar eens flink mee om de oren te slaan. Om haar eens even neer te zetten en in een hoek te drijven. Nee, om het weg te nemen. Hij had haar levend water aangeboden. Het water van zijn geest. En haar zo bevrijd uit haar eenzaamheid. Bevrijd van alles wat haar ter neerdrukte. Bevrijd van haar dorstige en rusteloze zoeken. In vrijheid gezet door de ontmoeting met de Heer Jezus. Vrijheid, zo kun je het dus ook noemen. Het evangelie verkondigt ons vrijheid, bevrijding. In de Heer Jezus Christus. Maar gemeente, wat is nou eigenlijk vrijheid? Dat is nog niet zo'n gemakkelijke vraag om daar zo even een antwoord op te geven. Wij zijn gewend om één keer in het jaar vrijheid te vieren op bevrijdingsdag. Dan vieren we hoe de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Hoe wij werden bevrijd van de overheersing door de vijand. Maar de laatste jaren heeft die dag ook een iets andere invulling gekregen. U zult dat ongetwijfeld wel hebben gemerkt. Het is ook een dag waarop vele mensen zeggen van het is belangrijk dat wij in vrijheid met elkaar samenleven in Nederland. In goede harmonie. Dat discriminatie en racisme geen voet hebben onder ons. Maar niet alleen op die bevrijdingsdag hebben we het over vrijheid. Nee, op heel wat andere manieren komt dat ook naar voren. Wanneer u de afgelopen weken het nieuws rond de kabinetsformatie een beetje heeft gevolgd, dan zult u dat ook wel herkennen. Dat vindt het ook het nieuwe kabinet weer toch eigenlijk het allerbelangrijkste, dat wij in vrijheid met elkaar samenleven, in onderling respect. Vrijheid is een groot goed. Maar nog maar eens die vraag, wat is nou eigenlijk vrijheid? Want wat de een als vrijheid ervaart, dat ervaart een ander nou juist als knellend, als benauwend. Want ook dat hoor je de laatste weken rondom die kabinetsformatie. Nu twee christelijke partijen in één regering gaan zitten, staan er andere mensen op en die gaan behoorlijk tekeer. Want ze zijn bang dat allerlei verworven vrijheden, zo noemen ze dat, allerlei verworven vrijheden in ons land eraan zullen gaan of zullen worden teruggedraaid. Dat ze daarin zullen worden beknot. Bijvoorbeeld de vrijheid voor abortus. Of de vrijheid om op zondag naar een winkel te kunnen. Als daaraan gemorreld wordt, zo zeggen zij, dan wordt er gemorreld aan onze vrijheid. En ze spiegelen aan een ieder die het horen wilt een Nederland voor waarin alles met regeltjes wordt ingeperkt. Waarin we van onze vrijheid om te doen wat we zelf willen zijn beroofd. Maar anderen zeggen, nou maar dat is toch helemaal geen vrijheid. Dat op zondag de winkels open zijn, is dat vrijheid? Betekent ook dat er heel wat mensen moeten werken. En dat er nooit eens even rust is in onze samenleving. Eigenlijk dus juist iets wat alleen maar onvrijheid teweeg brengt. Nou gemeente, zo merkt u wel, wat is nou vrijheid? En dan vanmiddag wil ik dat nog iets anders vragen. Wat is nou eigenlijk christelijke vrijheid? Of nog beter, wat is nou eigenlijk vrijheid in Christus? Over die vraag gaat het vanmiddag in de preek. Daar hebben die gemeentes in Galatië het ook moeilijk mee. Paulus die schrijft aan hen een brief. Dat zal een soort van rondzendbrief zijn geweest, want Galatië, dat was een landstreek in het zuiden van wat wij vandaag de dag Turkije noemen, Klein-Azië. En er lagen allerlei gemeentes die ooit door het zendingswerk van Paulus en Silas waren ontstaan en tot bloei waren gekomen. Ze hadden deze heidenen in die landstreken het evangelie van Christus verkondigd. En zo hadden die mensen daar Christus zelf ontmoet. Want gemeente, dat is toch wat er gebeurt. Wanneer het evangelie wordt verkondigd, dan ontmoet je, als het goed is, de Heer Jezus zelf. In wie Hij is. Dan word je aan zijn voeten gebracht. Net zo wezenlijk vandaag als dat gold voor die Samaritaanse vrouw. Nou, zo hebben ook die mensen in Galatië via het woord van Paulus Christus en het heil in Christus ontmoet. En ze hebben het heil in Christus ook gevonden. Maar nou is Paulus ter oren gekomen dat er na zijn vertrek uit die gemeentes wel het een en ander is veranderd. En is gebeurd. Er waren daar mensen gekomen, andere mensen. Het waren ook predikers geweest, maar het waren dwaalleraars. Met waarschijnlijk een Joodse achtergrond. En zij hadden die jonge christenen die nog maar zo kort geleden tot geloof waren gekomen in verwarring gebracht. Want wat zij leerden was net even anders dan wat Paulus had geleerd. Zalig worden, ja. Maar dat gaat niet zomaar. Dat is wel wat te simpel dan dat je daarvoor alleen maar zou hoeven te geloven. Je moet wel het een en ander aan tegenprestaties leveren. En ze hadden gewezen op de wet van Mozes. En dan vooral ook op alle ceremoniële dingen die daarin staan. Dat je de feesten moest houden en dat je moest laten besnijden. Dat hoorde er wel bij, zeiden ze. Jullie dachten toch niet dat het zomaar gaat. Dat je zomaar kunt doen en laten wat je wilt. Er zijn wel voorschriften in de Bijbel. En zo hadden ze daar die gemeentes bewerkt. En aan allerlei regeltjes en bepalingen moesten gelovigen zich houden volgens hen. Maar nou gaat Paulus daar tegenin. En dat doet hij niet op een zachte manier. Hij steekt flink van wal in deze brief. Aan het begin van hoofdstuk 3, daar roept hij het al uit. O gij uitzinnige gelaten! Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren is geschilderd, onder u gekruist zijnde. O gij uitzinnige Galaten. En gemeente, ook in hoofdstuk 5 merk je dat het Paulus hoog zit. Hij is verbaasd, verbijsterd. Hoe kan het nou? Gij liep wel. Het was allemaal oké met jullie daar in Galatië. Maar wie heeft jullie dan verhinderd aan de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Het is duidelijk, het gaat hem aan zijn hart. Het zit hem hoog. Het gaat hier maar niet over randzaken. Dit mag niet gebeuren, zo zegt Paulus. Het mag niet zo zijn dat jullie daar nu juist de vrijheid in Christus hebt gevonden. In zijn verzoenend bloed. Dat je jullie nu weer allerlei regeltjes en bepalingen laten opleggen. Het moet niet zo zijn dat jullie nou via de achterdeur juist allerlei onvrijheden, onbijbelse onvrijheden binnenhalen. Om allerlei dingen te moeten. En daarom zegt hij het in vers 13 heel scherp. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Dat is jullie roeping. En gemeente, dan lijkt het misschien alsof wij vandaag daar misschien niet zoveel mee kunnen. Want ja, wij hebben toch geen last van dat soort dwaalleraars die op zo'n hele speciale manier dat soort dingen aan de orde brengen. Wij laten ons toch niet zomaar overbrengen tot een andere evangelie. Nou ja, past u wel op, gemeente. Past u wel op. Want misschien gaan deze gedachten ook wel van binnen bij u, bij jou schuil. Deze brief staat niet zomaar in onze Bijbel. Mag ik het zo zeggen? De Heilige Geest heeft het goed gedacht om ons ook deze dingen te laten lezen. Te laten horen. Het probleem van die mensen in Galaten, dat is niet alleen maar hun probleem, dat heeft ook ons iets te zeggen. Het gaat ook ons aan. Wij worden vanmiddag erin opgescherpt om vrij te zijn. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Paulus die moet dat aan de gemeentes voorhouden. Als een vermaning. Let erop, dat is uw roeping van Gods wegen. Dat is wat het evangelie in je werkt. Dat is wat Gods geest je geeft. Het geeft je vrijheid. Goed om dat zo eens te horen, gemeente, vanmiddag. Zeker nou we vanochtend hebben gehoord over die Samaritaanse vrouw. Jezus bood haar levend water aan. Hij wilde haar zonden verzoenen. Hij wilde doen wat er in vers 1 staat van Galaten 5. Vrouw, sta dan in de vrijheid met welke ik u heb vrijgemaakt. Dat mocht ook voor haar gelden. Door Christus dood en opstanding heeft hij alles wat ons bindt overwonnen en teniet gedaan. Alles wat ons gevangen houdt, daarvan heeft hij ons willen bevrijden. En daarom is er ook alleen bij hem vrijheid te vinden, gemeente. Hij biedt u die vrijheid aan. U wordt geroepen vanmiddag om vrij te zijn. Dat is om bij Jezus Christus te komen en uw zonden te belijden, opdat hij u daarvan bevrijdt. Van uw zonden, van uw twijfels, van je dorst naar geluk, van je gerichtheid op het verkeerde, van jezelf. Van alleen maar opkomen voor je eigen belangen, je eigen belevingen. Ook vanmiddag komt dat weer naar ons toe. Maar dan moeten we wel eens even een pas op de plaats maken, want is dat nou niet eigenlijk heel erg eng? Zeg dat eens tegen uw kind van 12, 13 jaar. Midden in de puberteit, op zoek naar zichzelf. Moeilijk om hem mee naar de kerk te nemen. En dan deze oproep. Je bent geroepen om vrij te zijn. Ja, dat is bijbels. Maar ondertussen hou je je hart vast. Of gemeente zegt dat eens tegen die jongen die zoals ik dat kort geleden heb meegemaakt. Die jongere die tijdenlang bij de kerk vandaan was geraakt. En toen kwam hij terug bij de kerk. Hij had in het café gezeten. Hij was uitgegaan op zaterdagavond. En ja, dan zondagochtends niet uit bed te branden natuurlijk. Vervolgens op de rest van de zondag ook nog bezig met schoolwerk en met allerlei andere dingen. Met zijn vrienden mee. En zo was kerkgang er behoorlijk bij ingeschoten. En op een gegeven moment, hij wilde ook niet meer. Had er geen behoefte meer aan. En dan komt hij in de kerk. En stel u voor, gemeente, dat hij dan deze boodschap hoort. Jij bent geroepen vrij te zijn. Oei. Kan dat wel? Ja, gemeente, die Samaritaanse vrouw. Ik zei net, ze heeft haar vrijheid gevonden en gekregen toen ze de Heer Jezus ontmoette. Maar je schrikt er toch wel even voor terug om het ook tegen haar te zeggen. Nou, vrouw, je bent nu de Heer Jezus ontmoet. Dan mag je vrij zijn. Als je kijkt naar de verleden, dan ben je toch bang dat ze opnieuw de brei 14 op zal gaan. Dat ze zal beginnen aan haar zevende en vervolgens aan haar achtste man. Zal ze niet weer elders haar geluk zoeken? Of hou het anders uzelf eens voor vanmiddag. Wees vrij. Tot vrijheid geroepen. Wat denkt u? Kunt u ermee omgaan? Als u uzelf door Gods genade een beetje kent, het leren kennen, dan denkt u misschien wel van nou, eigenlijk niet. Dat is nogal wat, als je het op je in laat werken. Wees vrij, hoe snel ga je daar niet de verkeerde kant mee op? Misschien denkt u zelfs wel van, nou, ik hoor het liever niet. Ik hoor liever dat mijn zonden me worden aangezegd. Zodat ik ze ga haten en dat ik er vandaan kan vluchten. En stevig vermaand worden en gemaand worden tot een leven dat in overeenstemming is met Gods wet en Gods wil. Want vrij zijn, dat is eng. Wij weten liever waar we aan toe zijn. En dan nog wel precies ook. Gemeente, ervaren wij het evangelie werkelijk als een boodschap die ons bevrijdt? Het kan heel goed zijn dat u dat nou niet zo meteen na kunt zeggen. Bevrijding, vrijheid, nou ja, naar de kerk gaan, dat doe je toch ook omdat het zo hoort, omdat het moet. Omdat het moet van je ouders. Omdat u zich moreel verplicht voelt. En gemeente, ervaren wij kerkdiensten nou werkelijk als momenten in de week waarop we in vrijheid worden gezet, waarop we in de ruimte worden gezet door de levende verkondiging van het evangelie. Dat je straks naar buiten gaat en dat je werkelijk bevrijd de kerk uitstapt. Ik denk dat u het allemaal wel eens zult hebben gehad. Misschien dat u het wel heel vaak zo heeft. Dat niet het geval is. Want ja, wat kan er veel misgaan onderweg? Je kunt je aandacht er niet bij houden. Doordat er van alles in je hoofd omgaat. Of het zeg je toch al niet zoveel, doorgaans. En je hebt weinig verwachting van wat Gods woord je brengt. Of dat je tijdens een preek de boodschap op een afstand houdt, heel bewust. Of dat u altijd weer die vraag hebt, is het wel voor mij? Mag ik nou wel luisteren, helemaal voor mezelf, dat het voor mij bedoeld is? Dat kan toch zomaar niet? Gemeente, in Christus worden wij vrijgemaakt. Maar u merkt wel, wat is het moeilijk om daarmee om te gaan. Vrijheid luistert nauw. En Paulus weet het ook wel. Leest u maar wat hij er meteen achteraan zegt in onze tekst. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen, gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. En dan kunt u het woordje oorzaak ook nog iets anders lezen. Daar staat een woord dat betekent zoiets als uitgangspunt. Operatiebasis. Zoals je die in het leger hebt. Een kampement. Een basis van waaruit je vervolgens acties onderneemt. Maar gemeente, Paulus waarschuwt ons ervoor dat we de vrijheid die je in Christus bezitten mag, die je in hem kunt krijgen en kunt vinden, dat je die niet moet misbruiken. Wij moeten het niet als een operatiebasis gaan gebruiken voor het vlees. Voor ons oude leven. Voor een leven buiten de genade van de Heer Jezus om. Voor een zondig leven. Paulus wil je zeggen, misbruik de christelijke vrijheid niet om jezelf te laten gelden. Zonder verder met iets of iemand rekening te houden. Zonder verder met de Heere God rekening te houden. Om alle remmen los te gooien. En jezelf helemaal te laten gaan. Want gemeente, is dat nou eigenlijk wel vrijheid? Ja, dat kan zo lijken. Dat is de achtergrond van wat je leest in de krant en wat je hoort en ziet in het nieuws. Die politici die bang zijn dat de christelijke partijen hen zullen beknotten in hun vrijheden. Is vrijheid dat je los bent van alles? De Bijbel leert ons toch wat anders. Ja, het kan lijken dat je als je inderdaad los bent van alles wat je zou binden, alles wat je leven inperkt aan mogelijkheden, dat je dan niet meer vrij bent. Dat zal die Samaritaanse vrouw in haar leven ook wel hebben gedacht. Toen ze van de ene naar de andere man ging. Vrijheid, blijheid. Maar gemeente, het bleek juist onvrijheid te zijn. Het bleek een verschrikkelijke vergissing te zijn. Want uiteindelijk hield ze alleen maar zichzelf over. Uiteindelijk was ze zo ontzettend alleen en zo hopeloos, zo buitengestoten. Het had haar geen geluk gebracht, alleen maar onheil. En om dan de lijn naar vandaag maar even door te trekken, geef de vrijheid om abortussen te plegen, te kunnen plegen, nou wel echte vrijheid? Of levert het voor velen nou juist een verschrikkelijk trauma op? wat hen nog jarenlang, soms levenslang, achtervolgt. En de vrijheid om drugs te gebruiken. Levert dat wel vrijheid op of nou juist verslavingen, onvrijheid? En nog maar wat dichter bij huis. De vrijheid om op zaterdag uit te gaan. Levert dat vrijheid op? Of juist op de dag daarna een ontzettend leeg gevoel? En de vrijheid om vooral voor jezelf op te komen. Om zelf je regels te stellen. Om zelf alles te bepalen. Levert het vrijheid op? Geeft dat echt vrede? Of juist ook niet, maar een onrustig hart? U begrijpt wel, ik zou nog heel wat meer voorbeelden kunnen noemen. Gemeente Paulus waarschuwt ons ervoor. Gebruikt de vrijheid in Christus niet als een oorzaak voor het vlees. Gemeente, als je dat doet, dan komen daar de ergste dingen uit voort. Hij noemt ook een heel rijtje op. Als u kijkt in vers 19 en volgend. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Hij zou nog wel even door kunnen gaan, er is nog heel wat meer op te noemen. Gemeente, als je alle remmen losgooit, dan zijn dat de dingen waar je uiteindelijk mee bezighoudt, die uiteindelijk in je leven naar boven komen, die je helemaal beheersen en in de greep hebben. Maar het maakt je niet gelukkig. Het lest je dorst misschien hooguit voor even, maar het is leeg en waardeloos. Nee, er is iets anders. Gij zijt geroepen tot vrijheid. Ja. Maar gemeente, dat betekent niet dat wij vrij van iets zijn. Vrij van alle regels. Vrij van alles wat je mogelijkheden inperkt. Nee, gemeente, Paulus die heeft het hierover dat wij door Christus bevrijd zijn tot iets. Het heeft dus een doel. Om het met een voorbeeld duidelijk te maken. De vrijheid van Christus, dat is niet als een pijl die naar ons toevliegt en die wij dan kunnen ontvangen. Nee, het is een pijl die ons door Christus wordt aangereikt en die wij vervolgens zelf moeten wegschieten. Dient elkander door de liefde. Daartoe hebben wij de vrijheid in Christus gekregen. Vrijheid komt pas tot zijn doel wanneer we die in dienst stellen van de ander en van elkaar. Wanneer we in liefde elkaar dienen. Het is niet eenvoudig om voor jezelf goed om te gaan met de vrijheid die Christus ons wil geven, door het geloof. Heel gemakkelijk gebruiken wij die verkeerd, maar gemeente, laten wij ervoor waken dat wij van de weeromstuit dan maar weer allerlei regeltjes in gaan voeren, want dat was er gebeurd in Galatië. Zodat je je af gaat vragen, mag dit wel? Kan dat wel? Mag het ook niet? Nee, gemeente, Paulus geeft ons één regel mee en daar moet u dan alles maar aan spiegelen. Een gouden regel. Dient elkaar door de liefde. U hoort wel, daar kun je alle kanten mee op. Want maak dat maar eens concreet. De anderen dienen door de liefde, hier in de gemeente. Maar ook naar buiten toe. In uw omgeving, op uw werk. In de straat, met je buren, met je vrienden, je collega's. Dan kun je afvragen, maar wat moet ik dan precies doen? Nou ja, gemeente, het antwoord op die vraag, dat zal voor ons allemaal anders zijn. Hoe dat precies in de praktijk dan moet en gaat. En daarom geef ik er vanmiddag ook bewust geen antwoord op, want aan standaard antwoorden heeft u niets. Dan zou u het meenemen als een regeltje. En dat regeltje dan vervolgens proberen te houden. Maar dat is onvrijheid. Nee, ga er maar eens naar op zoek. In gebed. In afhankelijkheid van God en zijn geest. Waag het er maar eens op, gemeente. Ga maar eens op zoek naar de vrijheid in Christus. En als u die godsgenade hebt gevonden, ga dan maar eens op zoek naar de manier waarop u die vrijheid mag en moet gebruiken. En hou daarbij het oog op het doel. Liefhebben. Het liefhebben van de Heere God en zijn dienst. Het liefhebben van elkaar, van je naaste, van degene die op je pad komt soms zomaar. Van iemand die op je hart gebonden wordt. Want als u nou de liefde van de Heere Jezus hebt leren kennen in uw leven. Voor u. Liefde. Zoals die Samaritaanse vrouw hem had gevonden. Liefde. Hij is de Messias, de Christus. Mijn verlosser. En hij heeft een gesprek met me aangeknoopt. En hij heeft me alles laten zien wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Want als u die liefde nou kent. Als die u nou verkondigd is. Wanneer je dat hebt gehoord. En ik hoop dat u het beaamt. Dan wil je die liefde toch ook aan anderen geven. Dan mag je dat toch niet alleen maar voor jezelf houden. Gij zijt tot vrijheid geroepen. Ja, dat geldt voor u. Voor u, voor jou, voor mij. God roept ons hier en nu vanmiddag. Tot vrijheid. In Hem, Jezus Christus. En hij roept ons tot vrijheid, tot dienen, tot liefhebben van elkaar, tot doorgeven, tot uitstralen in deze wereld. Ga er dan maar eens naar op zoek, gemeente. En als u het ooit al vond, laat u er dan maar weer eens in opscherpen. In afhankelijkheid van de Here en van zijn geest. Laat het uw gebed zijn. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Wilt u mij uw geest geven? Opdat ik de vrijheid zal zoeken en vinden, zal ervaren. Dat ik vanuit die vrijheid ook mag leven. En u zult merken, als u daar zo naar op zoek gaat, dan verander je. Want Paulus die noemt in dit gedeelte niet alleen maar de werken van het vlees, hij noemt ook nog iets anders, de vruchten van de geest. Vers 22 en volgend. Maar de vrucht van de geest is liefde, die gaat voorop. En dan ook blijdschap, vrede, langmoedigheid als geduld, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Matigheid. Stuk voor stuk eigenschappen, vruchten die de Heilige Geest in je leven laat groeien. Dat wil hij doen, gemeente, voor u en voor mij, wanneer we hem daarom bidden. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. Opdat wij hier op aarde al iets mogen proeven van hoe het mag toegaan in Gods Koninkrijk. En dan mag de gemeente en de kerk daar ook een stukje van zijn. Iets zichtbaars van zijn. Gods Koninkrijk. Waarin deze vruchten van de geest mogen groeien in uw en mijn leven. Vrijheid om elkaar te dienen. Gemeente, als u Christus kent. En als Christus u wordt verkondigd. Dan bent u daartoe geroepen. Persoonlijk en ook als gemeente. Wanneer er onderlinge liefde is in een gemeente, dan kan het niet anders zijn dan dat die liefde ook naar buiten toe gaat. Dat andere mensen hem opmerken. Dat het een goed getuigenis geeft in de wereld. Dan zal dat ervoor zorgen dat God al meer geëerd wordt. Door nog meer mensen. Dan wordt het aan ons gezien. Dan gaat er iets uit van een gemeente. Daar is een mooi verhaal over. Ik wil daarmee afsluiten vanmiddag. Er werd ergens een nieuw kerkgebouw geopend. Naar de zijkant zaten 3 gebrandschilderde ramen. En wanneer je dan de kerk binnenkwam, dan zag je achtereenvolgens drie voorstellingen. Het ene raam was een voorstelling gegeven van het geloof, symbolisch. Het tweede van de hoop. En in het derde van de liefde. Dus als je van achter naar voren liep, dan zag je het in die volgorde: geloof, hoop en liefde. Zo gaat het vaak in de kerk met kerkmensen. Je komt tot geloof, je ontvangt nieuwe hoop en dat werkt iets uit in je leven, in de liefde. Zo werkt de Heilige Geest. Maar gemeente, wie nou van buitenaf langs die kerk liep, die zag het anders. Die werd vaak eerst getroffen door de liefde. En daarna door de hoop. En als laatste door het geloof. Zo gaat het met mensen die van buitenaf Christus leren kennen. Zonder kerkelijke achtergrond. Zonder dat ze ermee zijn opgegroeid. Ze worden getroffen. Vaak als eerste door liefde, door bewogenheid, door ontferming. En dat geeft hen vervolgens hoop. Hoop in hun nood. Dat mag iets van hun dorst lessen. Een dorst naar geluk. En als laatste mag zo iemand daar dan door aan de voeten van de Heer Jezus worden gebracht. Door Gods genade. Door zijn werk. Gemeente, laten we zo gemeente zijn, wees zo een volgeling, een discipel van de Heer Jezus. Geef aan uw roeping gehoor. Gij zijt tot vrijheid geroepen, u allen. Wees vrij in Christus. Geef uw leven aan Hem. Dat Hij u bevrijdt van alles wat ons ter neerdrukt. En hou dan zo het spoor van zijn genade en liefde vast. Ja, laat u leiden door zijn geest. Amen. Laten wij nu danken en voorbeden doen voor kerk en wereld. Heren, zo komen we aan het einde van de diensten van vandaag. Opnieuw bij u in ons gebed. Heren Jezus Christus, u roept ons tot vrijheid. Heren, we belijden nu dat we het vaak maar moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Om dat nu werkelijk te horen en te laten gelden. Om dat nu werkelijk ook, Heren, een plek te geven in de praktijk van ons leven. Het leven van de gemeente, ons als kerken, maar ook persoonlijk. Heren, wij belijden u. Dat ook wanneer u in ons een nieuw leven begonnen bent, dat dan ons oude leven nog zo sterk is. Dat het zo vaak met elkaar strijdt, Heren. En dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En om uw kracht. Heren, leer ons wat vrijheid is in u, Heer Jezus Christus. Leer ons om in die vrijheid te staan, vanuit die vrijheid te leven. Ja, Heren, leer het ons. Om die vrijheid ook uit te dragen de wereld in. Want wij belijden het toch. We zien het toch ook als het goed is, Heren. Open onze ogen ervoor. Dat alleen bij u, bron van licht en leven, werkelijk vrijheid te vinden is. Heren, wilt u het aan ons geven, allemaal zoals we vandaag hier in de kerk waren. Zoals we ook vanmiddag naar uw woord hebben geluisterd. Hier, of ook thuis, waar dan ook. Heren, wij danken u dat we uw woord hebben gehoord. Dat we in alle rust en vrede hier konden zijn. Wij weten dat in deze wereld ook heel wat christenen leven die dat niet kunnen. En die het soms zo missen, Heren, om te worden toegerust. Om vanuit uw woord te worden geleerd. Wij bidden u, Heren, voor verdrukte kerk. In Noord-Korea. In China. In landen in het Midden-Oosten. Waar ook maar, Heren. Wij bidden u of u onze broeders en zusters daar staande wil houden. De gezonde leer, Heren, die van u is. Wilt u door uw Heilige Geest ook uw koninkrijk uitbreiden, want juist via de verdrukkingen, Heren, werkt u soms grote dingen. En wilt u ons dan ervoor bewaren dat wij in de vrijheid die wij in ons land genieten, dat wij ons daardoor lauw laten maken. Dat het daardoor zo gemakkelijk is allemaal. Heren, wilt u ons ervan bevrijden? Geef dat we door aan u verbonden te zijn en door op u alleen te zien, Heer Jezus, in vuur en vlam zullen zijn. Getrouwe Vader, wij komen tot u en wij bidden u voor ons land, wanneer in deze weken een kabinet werd en wordt geformeerd. Wij danken u, Heren, dat twee christelijke partijen daarin plek hebben. Het geeft tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor hen die nu geroepen zijn om in de voorste rijen iets van het leven met u gestalte te geven in het regeren van ons land. Heere, zegen de christenpolitici. Wijs ze daarin de weg in wijsheid. Geef dat ze in afhankelijkheid van u ons land mogen regeren. En wilt u geven, Heere, dat velen zullen zien dat wanneer er rekening wordt gehouden met u, dat dat tot zegen strekt. Heren, wij bidden u voor de plaats waarin wij wonen, waarin u ons een plaats hebt gegeven. Bidden u, heren, voor alle niveaus waarop politiek en regering wordt bedreven, plaatselijk en provinciaal ook, nu de verkiezingen voor de provinciale staten niet lang meer duren. Heren, geef dat christenpolitici een plaats zullen krijgen, ook in die besturen, dat ook daar uw woord mag klinken en dat ook daar geregeerd en bestuurd mag worden in afhankelijkheid van u. Heren, wij willen bidden voor de kerken, onze eigen kerken, christelijk gereformeerde kerken. Heren, wilt u ons bewaren bij uw woord en wilt u ons doen leven tot eer van u. En geef dat er ook van onze kerken iets uit mag gaan, heren, de wereld in. Want daartoe heeft u ons geroepen. Wij willen u bidden of u met ons wil zijn, heren, wanneer we ook in deze wereld de dreiging zien van natuurrampen. Wanneer we zien, heren, hoe er grote nood is, ook in uw schepping. Wilt u daar in wegen wijzen? Geef dat wij goede rentmeesters zullen zijn van datgene wat u ons hebt gegeven om te beheren. Heren, ga met ons mee als we straks de kerk verlaten. Heren, wij bidden u voor de gemeente. Voor het gemeentewerk, ook in de komende week wilt u het zegenen. Heren, wij willen ook bidden voor het beroepingswerk. We denken aan dominee Van der Zwan, op wie een beroep werd uitgebracht. Samen ook met zijn gezin. Heren, wilt u hem duidelijk maken en wilt u dan ook de gemeente duidelijk maken, hier in Rijnsburg, wat uw weg is. Want alleen uw weg is de beste weg. Heren, wilt u de kerkraad zegenen in de taak die zij van u hebben gekregen, in het leiden en wijden van de kudde. Heren, wilt u zijn met ons werk, als we de werkweek ook weer ingaan, wilt u ons een goede week geven, wanneer we mogen genieten van vakantie. Geef dat we tot rust zullen komen en dat we vooral ook tot rust zullen komen in u, Heer Jezus. Heren, wij bidden u voor de jeugd in de gemeente, voor de kinderen. Heren, juist voor hen kan het zo moeilijk zijn om met die vrijheid om te gaan. Wij willen u bidden. Wilt u geven dat jongeren hun vrijheid zullen vinden in u? En dat ze die niet zullen gebruiken voor zichzelf. Maar dat ze die juist ook mogen gebruiken om discipel, volgeling van u te zijn. Heren, wij bidden voor de ouderen in de gemeente, voor de eenzamen. Bidden voor hen die te kampen hebben met de moeite van het ouder worden. Getrouwe Vader, wees u dicht bij ons. Wees u in ons en om ons heen. Bescherm ons, heren. En geef dat wij ons veilig zullen weten in de schaduw van uw vleugelen. Heren, zo bidden wij u. Wilt u ons beveiligen over de onveilige wegen als wij straks naar huis gaan of naar de plaats waar we heen willen gaan? Hoort u ons gebed? Neem onze dank aan. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. In de vergeving van alles wat niet was, naar uw wil. Amen. Gemeente, laten wij tot slot gaan zingen uit Psalm 116, nu het tiende vers. Psalm 116, vers 10 is onze slotzang. Ga heen in vrede, draag het woord van vandaag met u mee in uw hart en leef daaruit en ontvang daarin Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.